Amsterdam FM presenteert Springvossen.
Komende uur kunt u luisteren naar een nieuwe aflevering van Springvossen. Mijn naam is Robert van Altena en vandaag ben ik de gast bij het Kruller-Müller Museum. Tegenover mij zit Lisette Pelzers, nog net directeur.
Net niet meer.
Net niet meer. Ja, want ik hoorde de stem al van Benno.
Ja, Benno Tempel, mijn opvolger, is 1 november begonnen. Ja. En ik draai nog 2 maandjes mee tot 1 januari, ja. Maar ik ben geen directeur meer. Ja.
Wij spraken elkaar eerder al en dat gesprek hadden we ook opgenomen. Maar in mijn technische vaardigheden die tekort schoten met een nieuwe recorder, was het zo dat ik het hele gesprek had gewist. Dus dank je wel dat je nog een keer met me in gesprek wilt gaan.
Met plezier.
Ja, het is goed om je te spreken natuurlijk. En we komen ook ongetwijfeld te spreken over je directeurschap. We spraken elkaar ook natuurlijk vorig jaar al een keer daarover. Maar we spreken elkaar ook omdat er een mooie tentoonstelling is geopend in het museum. En dat is Art and Project. In het Kruller-Müller Museum. Eerst komt de liefde.
Voor de kunst.
Voor de kunst.
Ja, precies. Dat is de volledige titel.
Eerst komt de liefde voor de kunst.
Eerst komt de liefde voor de kunst. Art and Project in het Kruller-Müller.
En dat is een uitspraak van Geert van Beieren of van Adriaan van Ravenstein?
Het is een uitspraak van Adriaan van Ravenstein.
Een van de twee...
Ja, een van de twee oprichters van Galerie Art and Project.
Precies. Ja. Nou zeggen wij Galerie Art and Project. Dat mocht destijds niet. Dus daarom heette het ook Art and Project destijds. Was 1968. Zij zijn doorgegaan tot 1998 op verschillende locaties met duidelijk verschillende fases. Adriaan van Ravenstein had een opleiding, niet volledig voltooid, architectuur gedaan. Tegenwoordig zou het bouwkunde heten, denk ik, aan de Technische Universiteit Delft. En Geert van Beieren was even docent geweest, werd bibliothecaris bij het Stedelijk Museum. Later werd hij ook nog conservator bij het Stedelijk Museum Schilderkunst en Beeldhouwkunst. Toen bestond Art and Project al. En Art and Project, dat was een project. Dat was geen galerie. Dat was het idee. Dus Geert van Beieren, Adriaan van Ravenstein, die zochten al contact met de kunstwereld. Die waren betrokken ook bij de galerie van Rikje Zwart.
Nou, misschien niet zozeer betrokken, maar ze hadden allebei... ze vonden elkaar zeker ook in die, de liefde voor de kunst, dat is het. En ze bezochten samen tentoonstellingen binnen buitenland en verzamelden alle... Ik had natuurlijk ook met Geert zijn werk te maken, verzamelde alle uitnodigingen en publicaties en alles wat er maar verscheen. En dat werd al heel snel inderdaad meer dan gewoon een hobby. En het is Amsterdam natuurlijk, je zei het al, jaren 60. Ze leerden elkaar in 65 kennen. Zoveel was er natuurlijk niet op het gebied van hedendaagse kunst. En Rikje Zwart was wel een van de galeries, noem het dan toch maar een galerie, in die tijd, die wel hedendaagse kunsten bracht. En daar leerden ze eigenlijk het vak. En ze zaten daar, zoals Adriaan later wel eens zei, ze zaten daar tot 4 uur 's nachts te praten en vast ook te borrelen. En alles te leren eigenlijk wat erbij hoort. En ze stonden ook ineens wel midden in die kunstwereld, dus ze leerden natuurlijk ook kunstenaars kennen. En dat leidde al vrij snel tot het idee om zelf dus Art and Project te beginnen. En je hebt gelijk, dat mocht geen galerie heten, want een traditionele galerie was dan wat ze noemden een poengalerie, waar rijke mensen in bontjassen kwamen.
Het was een winkel voor rijke mensen.
Een winkel voor rijke mensen, precies. En dat wilden ze niet. En dat woord, je ziet, daar zijn we ook gepuzzeld op die titel van hoe moet dat nieuwe initiatief dan heten, wat geen galerie mocht heten.
Ja, het was een bredere tendens, in ieder geval in Europa, dat er van die projectruimtes ontstonden, noem ik het dan maar. En er is een mooie catalogus verschenen. Die catalogus, dat geeft een overzicht over die collectie. Duidelijk in de relatie met het Kruller-Müller Museum. Het is echt een enorm boekwerk. Het is echt een feest ook om te zien hoe het is vormgegeven en hoe de informatie, die heel divers is, is geordend in de verschillende katernen.
Uitstekende vormgevers. Ja, Hallerbroen. Ja, kan niet beter.
Ja. Nee, maar geweldig. Vriend van mij die had de catalogus in handen en ik stond op 2 meter afstand en ik kon van afstand kon ik al zien hoe het boek georganiseerd was.
Ja. Ja.
En dat, dat die hele disparate informatie, omdat er duidelijk verschillende elementen in zitten, dat die heel goed helder georganiseerd was.
Ja. Ja.
Bijzonder.
Je noemt collectie. Klopt. Adriaan van Ravenstein en Geert van Beieren hebben ook een grote kunstcollectie bijeengebracht gedurende die 30 jaar Art Project. En een groot deel daarvan is in het Krullenmuller Museum terechtgekomen. En dat deel kun je zien in het boek wat wij gemaakt hebben. Dus niet de hele collectie.
Nee,
hele collectie is ongeveer 800 objecten en wij hebben er ruim 300. Dus maar dat is wat dat betreft dus alleen ons deel. Er zit wel een algemeen deel in tekst over de geschreven door Jip Hinten en Katrien Schreuder over de geschiedenis van Art Project. Dat is wel breder.
Ja, een hele inzichtelijke tekst die het ook in een breder perspectief plaatst.
Precies, ja.
Dus met de naoorlogse avant-garde en de nieuwe avant-garde en wat voor namen daar al niet aan opgehangen werden.
Ja.
Maar het is ook kunsthistorisch gezien wordt het geplaatst, zeg maar, die ontwikkeling van de galerie.
Met ook wat je al zei, vergelijkbare initiatieven. Er ontstond natuurlijk een heel, het hing in de lucht. En heel veel initiatieven met hetzelfde soort programma of hetzelfde soort intenties.
Ja.
En die verwantschappen worden ook benoemd.
Ja. En wat dat het was, dat is misschien wel aardig te benoemen dan, want het begon heel duidelijk in de conceptuele hoek.
Ja, aanvankelijk niet zo heel erg, want het was iets voor projectmatige kunst, zoals ze dat dan noemden. Het kwam vooral van Van Ravenstein en daar werd ik ook wel sterk gevoed door zijn architectuuropleiding. En het was het idee van, je maakt als architect niet een gebouw en dan hangt de kunstenaar er iets op zet er iets neer. Nee, dat moest veel meer interactie zijn. Dus er werden kunstenaars uitgenodigd die echt ingrepen deden in de ruimte. En jij zei net projectruimtes, enerzijds is dat waar. Maar ze begonnen buitengewoon bescheiden en niet professioneel tussen aanhalingstekens.
Ja,
op de benedenverdieping van de ouders, het huis van de ouders van Ravenstein.
In Amsterdam, in de
Richard-Wagnerstraat. Ja, precies, keurige straat. En dan zie je dus tussen aanhalingstekens de raarste dingen gebeuren. Eerst in de tentoonstelling was van Charlotte Posanenske, Duits kunstenaar, die ook haar debuut daarmee in Nederland had.
Ja, als ik naar links kijk, dan
zie ik er
in de tuin staan.
Die werken
tegen de gevel.
Die werken bestaan uit modules, elementen die nog ineens lijken op ventilatieschachten. En daar werd gewoon op die benedenverdieping werd dus iets mee gebouwd. Het is dat je letterlijk een ingreep in die ruimte. En dat werd wel vrij snel wel verlaten, dat relatie tussen architectuur en beeldende kunst. En toen, ging het heel erg, die conceptuele kunst kwam centraal te staan. Dat hing natuurlijk ook in de lucht. En Art Project is echt één van de wegbereiders en verspreiders geweest van die conceptuele kunst. Ja, klopt.
Hadden zij een duidelijk beeld? Want je zegt van ze wilden wat doen met die ruimte en die architectuur. Maar tegelijkertijd verschoof dat ook. Dus kennelijk waren ze niet heel dogmatisch.
Helemaal niet. Nee, dat denk ik zeker niet. Ik denk dat ze ook heel goed naar kunstenaars luisterden. Ze kwamen op een gegeven moment in contact met Lawrence Weiner, die deel had genomen aan de roemruchte tentoonstelling op losse schroeven in het Stedelijk Museum Amsterdam. En die stelde eigenlijk voor als eerste om geen fysieke tentoonstelling te maken in de ruimte, maar om het bulletin, dus een blaadje, een informatieblaadje in eerste instantie, te gebruiken als tentoonstelling. En dat idee hebben ze heel enthousiast en gretig opgepakt. En dus je kan zeggen dat Wiener daar eigenlijk de aanstoot toe heeft gegeven. Dus daar luisterden ze heel goed naar.
En dat had Lawrence Wiener ook al gedaan met Seth Siegelow.
Zeker,
Zoals heel mooi te zien was een paar jaar geleden in het Stedelijk
Museum.
Klopt,
ja, zeker.
En daar zat ook Robert Barry in en
precies.
Carl André volgens mij.
Ja.
Het beroemde Xerox-boek, wat opnieuw is
van
uitgegeven
Siegelow. Ja, klopt.
Door Roma Publications.
Ja, klopt. Ja.
In samenwerking met het Stedelijk.
Ja. Ja.
En die Robert Barry wordt in diezelfde brief ook enthousiast
geïntroduceerd. Ja, klopt. En, wat ook gebeurt. Hè? Dus ja. die gaat dan ook. Hij heeft, dat is misschien wel een van de beroemdste projecten uit die begintijd. Het Closed Gallery project. Dus dan krijgen dus de verbaasde abonnees kregen een bulletin in de bus. En daar stond één zinnetje op. During the exhibition, the gallery will be closed. En er zullen heel veel mensen zijn die dat natuurlijk niet geloofd hebben. Dus die gingen toch naar Artem Project. Maar dan was de deur inderdaad dicht. Ja. En dat is natuurlijk het ultieme uitwerking van dat idee dat een kunstwerk een idee is. En dus ook geen tentoonstelling nodig heeft en ook geen ruimte nodig heeft. Dus dan kun je de deur inderdaad net zo goed sluiten. Ja. Dus het is natuurlijk heel consequent doorgedacht.
Ja. Zo'n bulletin, dat was aanvankelijk ook echt als een soort nieuwsbulletin bedoeld. En dat bestond eruit fysiek. Een A3-vel dat opgevouwen was, ja. Waardoor je een A4-formaat krijgt. En dan heb je vier zijdes.
Ja, en dat werd in drieën gevouwen en zo dus opgestuurd. Als
ja,
een soort langwerp
envelop. Het is ook heel mooi te zien in de tentoonstelling. Want dan zie je ook exemplaren nog met de postzegel en de adressering erop.
Ja. En dat werd inderdaad verstuurd naar toch een uiteindelijk toch wel, geloof ik, 800 abonnees, best wel veel.
Wereldwijd.
Of nee, er waren 800, werden er gedrukt in de hoogtijdagen, dat is het. En 400 werden dan verspreid, dat is toch veel, zeker in die tijd. En dat heeft natuurlijk ook heel erg bijgedragen aan de bekendheid van Artem Project. Inderdaad, wereldwijd, zoals je zegt. Jan Dibbets heeft daar natuurlijk nog een mooi project aan gewijd. En aanvankelijk was het inderdaad gewoon een tentoonstellingsuitnodiging, zoals iedereen dat maakte. Maar door Wiener, Barry, heeft het een hele andere lading, een hele andere betekenis gekregen. Kunstenaars gingen het ook gebruiken als uiting. Na de hand ook weer veel meer fysiek. Het heeft heel lang bestaan en ook altijd diezelfde vorm gehouden. Ja. Altijd dezelfde type.
Het zijn allemaal bekende namen die we nu noemen.
Ja.
Maar het waren toen kunstenaars die aan het begin van hun carrière stonden.
Ja.
En het was allemaal vrij bescheiden. Dus ik weet ook dat er tentoonstellingen waren. En daar wordt ook gewag van gemaakt in dat stuk van Jip Hinter en Katrien Schreuder. Dat er weinig geld in omging in het begin nog. En dat er ook kunstenaars er een ticket kregen, zodat ze ter plekke iets konden maken met materiaal daar, zodat er geen transport bekostigd hoefde te
worden. Daarvoor was de conceptuele kunst natuurlijk ook heel handig. Er hoefde natuurlijk geen grote dingen te gaan verslepen. Ja, dat klopt.
Nu kijken we terug, maar dat hebben destijds ook gewoon betrekkelijk weinig mensen gezien, daar op die Richard Wagnerstraat.
Ja, daar kwamen, het viel op zich nog wel mee, als je bedenkt dat ze niet echt in het centrum van de stad zaten. Pozenenske, die natuurlijk, als je kijkt naar die eerste tentoonstelling.
Was de eerste tentoonstelling
kende
van
natuurlijk
haar
niemand,
buiten Duitsland?
Precies. Niemand kende haar natuurlijk. En er kwamen toch wel zo'n 60 mensen, geloof ik, in 3 weken. Wat dan best nog wel veel was. En er werd zelfs nog wel wat verkocht. Maar ja, het was natuurlijk heel minimaal. Dat is duidelijk. Ja. En voor een kleine groep natuurlijk, die daar belangstelling voor had.
Ja.
En die wel heel hecht was natuurlijk. En die ook wel heel trouw was. Dus die achterban was heel nauw betrokken bij alles. Ja. En bleef het ook volgen.
Ja. En er zat ook nog een soort idee achter. Hè? Want ik noemde al de term avant-garde. En dat is een term die van alles betekent en ook helemaal niets meer op een gegeven moment. Maar dat kreeg in ieder geval op een bepaalde manier nog wel uiting met bepaalde idealen en overtuigingen die met dat werk van die kunstenaars verbonden was. En dan is het dan altijd moeilijk, omdat het dan een soort paraplu-term wordt die voor verschillende mensen geldt. En verschillende mensen
ook heel veel verschillende betekenissen kan hebben.
Hele andere opvattingen over.
Zeker. Ja, ik weet ook niet of je het echt moet gebruiken. Dat is dan zo'n zinnetje. Hè? Ze brachten dan de avant-garde naar Nederland. Nou ja, de nieuwe kunst eigenlijk.
Maar dat krijg je natuurlijk in zo'n essay die een historisch overzicht geeft. Snap ik dat je dat moet noemen.
Ja, klopt.
Maar tegelijkertijd, word je altijd in de positie gebracht dat je het individueel per kunstenaar en misschien wel per fase in het carrière van de kunstenaar weer opnieuw moet toetsen en bekijken wat het dan eigenlijk te betekenen heeft.
Klopt. Maar je hebt het hier, dat zeg je terecht, inderdaad ook over de beginfase van veel kunstenaars. En dan is die term wel van toepassing nog.
Ja.
En dat ontwikkelt zich natuurlijk ook. En dat blijft natuurlijk geen avant-garde. Dat is natuurlijk ook het lot van de avant-garde.
Ja.
De troepen komen erachteraan en dat gebeurt natuurlijk altijd.
Ja,
dat zit in de term ingebakken. Ja, natuurlijk. Ja,
ontfermd,
dus die avant-garde wordt altijd ingehaald door de troepen. Anders is het geen avant-garde. Dat, zo kan je het ook zien. Ja. Maar goed, dat is, en dat gebeurt natuurlijk altijd. Ja, natuurlijk. En weet je, als je heel, je kan heel cynisch zijn. En dat is Adriaan, die kan natuurlijk best, is natuurlijk intelligent genoeg om daar ook, trouwens geeft ook om erop te reflecteren. Zeggen, wat heeft het uitgehaald? Want uiteindelijk werden we natuurlijk
90.
Toch weer een keurige galerie. En hadden we toch weer keurige beelden. En goed, schilderijen, noem maar op. Maar ja, het heeft natuurlijk wel wat losgemaakt. En het was natuurlijk, als je er ook... Ja, dat zal voor jou ook gelden. Als je nou weer eens mee bezig bent geweest, dan dat is natuurlijk een ongelooflijk interessante tijd wat er allemaal gebeurde. En al die grenzen die verkend werden. En van wat eigenlijk als kunst werd gezien en als kunst werd getald. Ja, dat is toch fantastisch. Ja. En zelfs nu nog zijn er dingen gebeurd. Dan denk je, als het nu zou gebeuren, zou nog iets denken, god, wat is dit? Dus het is zo, in die zin heeft het wel die frisheid... heeft het voor mij wel gehouden. De functie is... Ja, die is misschien uitgespeeld of dat heeft een effect gehad.
Ja, het heeft een historische positie verkregen, zou je kunnen zeggen.
Maar het is nog steeds, heel veel dingen zijn nog steeds ongelooflijk fris en intelligent ook. En ontzettend leuk om mee bezig te zijn.
Ja, maar er zitten natuurlijk ook hele lichtvoetige ingrepen bestaan er. Want ik las dan ook in de catalogus dat Daniel Buren... Die zou Bulletin 24 verzorgen. En die zorgde ervoor dat Bulletin 24 niet uitkwam. En er was een verwachting bij het publiek. En die keken dan uit naar de nieuwe editie. Ja. En dat werd meteen ook, denk ik, door een aantal mensen verzameld.
Ja.
En de verzameling die klopte niet meer, want er ontbrak een nummer.
Nee, dat was paniek natuurlijk.
En vervolgens was het ook zo dat hij nummers 75 en 76 reserveerde bij Adriaan en Geert.
Ja.
En... waarbij je het verzoek toevoegde dat nummer 76 één of twee jaar later gepubliceerd zou moeten worden.
Verstoorde ook de orde
waardoor
natuurlijk.
Waardoor al 80 al verschenen was voordat 76 verschenen.
Ja,
dat is natuurlijk ook heel grappig allemaal.
Het is ook een geniale set om die bulletins te nummeren. Want dan krijg je natuurlijk van, ik heb één, moet ik ook twee. En dus die verzameldrift die werd natuurlijk vanaf het begin af aan gestimuleerd. En natuurlijk heerlijk onderuit gehaald door Buren. Ja. En dat liet ze natuurlijk ook allemaal toe, hè. Met graagte zelfs.
Ja, er zit ook iets in, hè, door het nummeren van documentatie. Hè, wat ook verbonden zit met
Nee, ik denk zeker niet dat het bewust is gedaan op dat het verzameld werd, maar dat was wel het effect.
Zeker.
Ja.
Die ontwikkeling, ging dat in gelijk van die galerie, ging dat in gelijke pas ook met überhaupt de ontwikkeling in de kunst? Of maakten zij ook bewegingen die dat helemaal niet volgden? Ja, want zij hebben verschillende fases gehad.
Ja.
Misschien zou je kunnen zeggen dat elke nieuwe plek waar ze zaten... dus eerst die Richard Wagnerstraat kort, daarna in de Van Breestraat in Zuid... en dan nog iets dichter bij het Stedelijk Museum kwamen ze bij het Willemsparkweg. Waardoor ze eigenlijk een grotere ruimte kregen en ook meer sculpturen konden tonen en dergelijke.
Ja.
Uiteindelijk kregen ze veel meer ruimte nog met een paar verdiepingen aan de Prinsengracht.
Prinsengracht, Ja, die ruimte is natuurlijk is dat van invloed geweest. Maar ze volgden toch ook echt primair die ontwikkelingen van de kunst. En ja, het gaat een beetje gelijk op, denk ik. En ruimtes hebben zeker, denk ik, ook wel de mogelijkheid geschapen. Maar goed, aan de andere kant doe je het ook niet voor niks natuurlijk. Hè. Je gaat niet voor niks je ergens anders vestigen. Doe je ook wel met een intentie. Dan zaten er ook vaak wel allerlei praktische redenen achter, hoor. Dat die ruimte en dat huis, dat was op een gegeven moment niet meer zo handig met die ouders op de bovenverdieping. Dus dat was ook wel heel praktisch. Maar ik denk dat ze heel sterk de bewegingen in de kunst volgt en daar natuurlijk ook hun keuzes in maken. Maakte. En omgevend was die hoogtijdagen van die conceptuele kunst, die waren, dat was natuurlijk ook vrij kort. En Adriaan die verlaat, na de hand was geanalyseerd, eigenlijk een 73 was dat wel over zijn hoogtepunt of over haar hoogtepunt heen. En kunstenaars gingen natuurlijk ook andere dingen doen. En wat ik net al zei, het werd ook weer iets fysieker, hè, iets tastbaarder, werd materiëler. En dat hebben ze wel gevolgd. En inderdaad, die ruimtes hebben dat ook gefaciliteerd, hebben dat mogelijk gemaakt. Dat klopt, zeker.
Ja, en ik had het net over de idealen, hè, van die kunstenaars. Bestonden er ook dergelijke idealen bij Van Ravenstein en Van Beieren?
Wat bedoel je met idealen?
Nou, bijvoorbeeld dat die titel van de tentoonstelling, hè, eerst komt de liefde voor de kunst, daar is het andere deel is weggelaten.
Kunstenaars, bedoel je?
De kunstenaars, maar wat ik bedoel is eigenlijk de handel.
Ja. Ja, het werd dus toch omgevend een galerie, hè? En het werd ook een succesvol bedrijf, zou je kunnen zeggen. Maar ja, idealen, ja. Ik denk dat die in die zin onveranderd bleven, dat ze enorm stonden voor hun kunstenaars. En ja, eerst komt de liefde voor de kunst, maar ook voor de kunstenaars. En daar pal voor stonden en altijd zijn blijven steunen. En ook altijd zijn blijven volgen, ook gewoon intellectueel. Ook van, ja, waar zijn ze mee bezig? En dat werd gevolgd en omarmd. En dat ideaal is voor mijn gevoel altijd zo gebleven. En omgevend zijn ze daar natuurlijk. Ja, zijn ze er ook geld mee gaan verdienen. Het was ook wel in het belang van die kunstenaars zelf natuurlijk.
Nee, ik zeg het ook. Er zijn meerdere galeries die 30 jaar hebben bestaan.
Ja.
Maar niet elke galerie die krijgt zomaar zo'n tentoonstelling.
Nee.
Zo'n eerbetoon in de vorm van een fantastische catalogus. Dus er is wel wat aan de hand.
Ik denk dat ze iedere keer, dat ze die ontwikkelingen hebben ze iedere keer gevolgd. Misschien de meest baanbrekende periode is toch wel geweest die periode van die conceptuele kunst. Maar ze hebben telkens ook aangehaakt bij de beginperiode van kunstenaars. Er werd eigenlijk vrij rücksichtsloos met die conceptuele kunst afgerekend door die jonge schilderkunst, hè, van de Italiaanse kunstenaars, wat dan weer de trans-avant-garde heet.
En dat is al de Prinsengrachtperiode volgens mij?
Dat is begin. Nou, dat is eind jaren 70.
Ja,
dat,
want Prinsengrachten zaten ze tot 79? Vanaf 79, dacht ik.
Ik zou toch moeten zoeken, ik weet niet meer, maar goed.
Ja, ik heb het hier staan,
okay,
hoor.
Ja, okay,
dus ik kan het wel even opzoeken.
Ja.
Ja, de Prinsengracht zaten ze vanaf 1979 tot 1990.
Ja, nou ja, precies. Ja, ongeveer die tijd. Ja, klopt. Daar werd best wel, dat was natuurlijk een heel andere. Er werd weer geschilderd dan werd er. Het plezier in het schilderen werd toen weer belangrijk. En dat werd natuurlijk ook al een beetje kwalijk genomen. Van ja, je doet toch die conceptuele kunst, die verlaat je. Je wordt ontrouw. Maar het was wel een belangrijke ontwikkeling in die tijd.
Maar dat is wel interessant, hè? Want dat is echt een blik van buiten, denk ik dan. Want ze bleven ook trouw aan die kunstenaars.
Ja, zeker.
Aan Wiener bijvoorbeeld, met wie ze al vroeg werkte.
Stanley Brown,
dus het is niet zo
Tibbetts
dat,
van Elk, die bleven onderdeel uitmaken van het programma. Ja, zeker, maar er werd iets aan toegevoegd.
Ja,
ja zeker, maar het werd natuurlijk toch ervaren van, ja, god, wat doe je nou? Zoals al gezegd, Adriaan vond echt, 73 was het ook een beetje over hoogtepunt mee. Er was ook gewoon tijd voor iets anders. En dat hebben ze denk ik heel goed aangevuld. En ook later hebben ze iets meer. In het begin was het ook heel internationaal. En ook die Italianen natuurlijk ook buitenlanders. Zijn ze zich meer gaan concentreren op Nederlandse kunst. Ook omdat de markt in Nederland eigenlijk te klein was om die werken van de Italianen die werden, dat ging heel veel geld waard worden. Dat konden ze niet meer verkopen. En toen zijn ze gaan richten op Nederlandse kunstenaars. Ze hebben natuurlijk ook echt kunstenaars opgepikt. Relatief aan het begin van hun carrière. Dus mensen als Jos Kruid of Leo Vroegenewey of Adam Colton hebben ook hun eerste tentoonstellingen daar gehad. En hebben daar ook de eerste stappen kunnen zetten in hun carrière.
Ja, niks. Want ik zag ook een werk van een vriend van mij. Van David Lindberg.
Ah ja.
Toen ik met David omging, toen was dat. Toen wist ik helemaal niks van Art and Project. Dat was zo eind jaren 90.
Oh ja,
begin 2000.
Ja.
Toen hij nog in Amsterdam woonde.
Ja.
En dus dan kom je dat.
Ook een jonge kunstenaar
tegen.
En
inderdaad, daarom bracht ik dat ook in. Daar een hele jonge kunstenaar.
Ja, klopt.
En dat is echt wel bijzonder.
Ja, zeker. Ja.
Dat was kennelijk een behoefte ook. Om er vroeg
bij
te zijn.
Ja, het was denk ik geen doel op zich. De eerste zijn, dat denk ik niet. En ze kozen natuurlijk ook heel erg specifiek voor kunstenaars die toch ergens in die lijn pasten. Dat wat meer conceptuele en je kan het geen conceptuele kunst meer noemen, maar het is natuurlijk nooit het expressionistisch gebaar geworden of de emotie of het bleef allemaal toch bezonken kunst, geloof dat Adriaan dat zelf zei, doordacht en ook ook wel zeker met een zeker intellectuele component.
Ja, want het is interessant natuurlijk dat in het begin, dan gaat het bijna vanzelf, omdat de kunstenaars elkaar allemaal aandragen.
Dat
idee van dat netwerk, hè, wat dan altijd
wordt genoemd.
Ja. Maar dat is ook wel terecht natuurlijk. Ja, want ik herinner me ook ergens, dat zag ik waarschijnlijk in een film ergens, of ik las het ergens, hè, dat Sollewit, die overnachtte in het huis van Jan Dibbets. Jan Dibbets was zelf in het buitenland. Toen Jan Dibbets terugkwam, toen zag hij tekeningen van Sollewit op de muur. En daar staat ook, misschien staat er in de catalogus een foto van, dat weet ik even niet. Maar er werd zo gereisd. En, dat kon allemaal niet te veel kosten natuurlijk. Maar er werd dat netwerk wel gebruikt. Men stelde elkaar voor, droeg elkaar voor.
Ja.
Biget en bigot, zoals Lawrence Wiener dat nog deelt in zijn bijdrage. Jij schreef in 2021, nog net op de drempel van het leven.
Ja, klopt. Ja. Ja, nou ja, Van Elk zat natuurlijk lange tijd in de Verenigde Staten, dus die droeg kunstenaars van daar.
En Bastiaan Ader
ook. Bastiaan Ader, die in Nederlander LA. Was, maar ook in Los Angeles bleef. En Jan Dibbets studeerde in Londen en introduceerde Flanagan en Richard Long bijvoorbeeld. Ja, ze droegen elkaar aan, inderdaad. En daarin waren ze natuurlijk toch volgend, maar wel met veel overtuiging. Nogmaals, ze luisterde heel goed naar hun kunstenaars. Ja. Dat is echt essentieel.
Ja. Maar dat netwerk, dat is er dan, en dat is dan ook een basis voor Art & Project. Maar later gaat dat toch anders, hè? Als ze nieuwe talenten detecteren dan. Dat komt op een andere manier binnen.
Ja,
dus je kunt wel zeggen dat die minimalisten en conceptuelen inderdaad ook een ander netwerk hadden. Dat idee heb ik ook echt altijd.
Ja, maar hoe bedoel je dat?
Nou, dat delen van projecten, van initiatieven
en het
uitnodigen.
Ja, ja, ja.
En kijk, dat gebeurt ook nog altijd, alleen daar was het zo expliciet.
Nee, precies, klopt. Het was ook die tijd. Het was ook een het wordt altijd hecht genoemd, denk dat ook wel zo was. Maar het was natuurlijk ook een tijd, je had het dan over avant-garde, dat was het natuurlijk ook. Hè. Het was natuurlijk ook tegen de buitenwereld, tegen de poengaleries, tegen de... Hè, dat was het natuurlijk ook. Toch een tegenbeweging, die daardoor natuurlijk ook door die... ook heel veel kracht kreeg.
Ja. We zitten hier in een vergaderruimte aan, en die grenst aan de beeldentuin. En ik kijk over jouw schouders heen naar het paviljoen. Van Rietveld.
Ja, ja.
En dat paviljoen van Rietveld, dat heeft dat gebouw van Wim Quist geïnformeerd, zou je kunnen zeggen. En er zit een bepaald karakter in. Dat ook in het gebouw zit van Wim Quist, die uitbreiding van het museum. En die kunst van Art & Project, zoals ik dat hier op de museumzalen zie, het lijkt net alsof ik een reis door de tijd maak.
Ja.
Het is net alsof ik in de begintijd van het gebouw van Quist zit. En ik een actuele tentoonstelling zie. Het gaat zo goed samen.
Het zou zomaar kunnen. Ja.
Met het gebouw.
Ja, klopt. Ja.
En dat is natuurlijk wel zo. Is dat dit museum, Krulle-Müller, dat heeft zijn wortels natuurlijk elders. Hè, in de collectie van Helene Krulle-Müller. En we hebben natuurlijk het Van der Velde gebouw. Maar er is een fase in het naoorlogse die toch ook heel dicht ligt bij wat er bij Art & Project te zien was.
Zeker. Het gebouw van...
Het is niet zomaar deze tentoonstelling hier te zien.
Het past wat dat betreft, om het dan nog maar te zeggen, als een soort handschoen inderdaad, het gebouw om die collectie heen. Het gebouw van Quist is uit de jaren 70. En is natuurlijk ook gebouwd voor het werk uit die tijd. En dan toch met name, niet zozeer de conceptuele hoor, maar wel de grote installaties, sculpturen uit die tijd. Dat gaat heel goed samen. Ja. Ik wou nog iets zeggen, maar ik ben het weer vergeten.
Ja. Nee, maar ik liep ook net door de gang. We komen er wel op terug hoor. Maar ik liep ook net door de gang en dan zie ik die lichtsculptuur van Jan van Münster. En...
Dat
is het 77, dat is ongeveer.
En dat is er nog steeds. Ik wil iets zeggen. Nou, ik weet niet meer. Oh ja, nee, tuurlijk. Nou, jij zei net van, ja, het gaat goed samen het gebouw lijkt eigenlijk voor gemaakt of omgekeerd. Ja. En in die jaren 70, die quiz-uitbreiding, heb je last van je rug?
Nee.
Oh, die quiz-vleugel, dat was initiatief van toenmalig directeur Rudy Oxenaar. En die volgde net als Verhuizen zijn van Beieren, die dit soort kunst op de voet. Dus die heeft ook conceptuele kunst aangekocht en heeft ook, even uit mijn hoofd, ruim 70 werken aangekocht bij Art & Project in die tijd. Dus die verwantschap, die was er natuurlijk al. Dus in die zin past het ook heel goed. Je ziet in de tentoonstelling ook niet alleen werken uit de collectie die van Art & Project komt, maar ook werken die al in de jaren 70, begin jaren 80... zijn aangekocht door Rudy Oxenaar. Dus daarmee is het ook heel erg des Krüller Müllers.
Ja. Ja, de tentoonstelling opent. Het eerste wat je ziet door de open deuren is Posenenske.
Ja.
Ja. En dat gaat, je zegt, heel mooi gevouwen, zou je kunnen zeggen, om de scheidingsmuur naar de grote zaal daarachter. En dan staat er links werk van, ik ben zijn naam even kwijt, Willy Urskoff.
Ja, die opblaassculpturen, ja. Ja.
Prachtige sculpturen. Ja. Je zou ze willen aanraken.
Ja, ja, heerlijk. Ja.
En die zien er, en er zit ook een enorme speelsheid in.
Ja, ja, ook dat. Ja, maar dat is, daar hadden we het net ook. Dat is ook het leuke in die tijd, dat het ook allemaal, het was niet allemaal zo loodzwaar. En conceptuele kunst kan natuurlijk ook heel zwaar verteerbaar zijn. Dat is visueel natuurlijk niet zo, hè, dat biedt het niet veel. Maar ja, bijvoorbeeld iemand als Van Elk, daar kan je natuurlijk eigenlijk ook op een goede manier om lachen nog steeds. Hè. Dat blijft.
Zijn zigzag rivier op de vloer in de zaal.
Ontzettend briljant en mooi vond, zo simpel het ook is. En dat blijft gewoon aantrekkelijk. Dus er zat ook wel een vorm van lichtheid en een goede, een serieuze lichtheid. Een ernstige lichtheid zit er vaak in. En dat is heel mooi. Dat is heel mooi, denk ik.
Ja, want in de Nederlandse bijdragers, en dat zie je eigenlijk bij zo'n zigzagrivier ook, en dat zit ook wel in het werk van Van Elk, maar je hebt het ook in de Nederlands geïmproviseerde muziek. Daar zit altijd een soort humoristisch,
klopt,
ironisch kantje aan.
Ja.
Niet altijd.
Nee,
hè,
want
het is veel, laten we zeggen, melancholieker zou je kunnen zeggen bij Stanley Brown. Dus bij Stanley Brown zou ik dat niet zelf zo zeggen. Dat is mijn ervaring daarvan dan. Hè. Maar je komt dat kom je wel tegen bij Nederlanders eerder dan bij anderen.
Klopt.
Ja.
Dat denk ik ook.
Ja.
Ja. Ja, je ziet ook bij Dippets. Boezem natuurlijk, die niet in Art & Project vertegenwoordigd is. Althans niet in de collectie, zie je natuurlijk ook. Dat is een beroemde lakens uit het Stedelijk Museum. Ja, het is toch nog steeds. Ja, daar krijg je steeds een glimlach van als je dat ziet.
En Jan Dibbert die de hoek,
de sleuven rond, sleuven graaft rond het Stedelijk Museum, om het dan zogenaamd op een heel ironische manier
op
een sokkel te zetten. Ja, het is toch briljant.
Ja,
ja, echt geweldig.
Ja. Maar goed, dan zeggen andere mensen weer, ja, Manzoni deed het ook, want die plaatste gewoon een houder van een wereldbol ondersteboven.
Ja, de sokken
waardoor
van de wereld.
Exact.
Dus, ja, dat is toch ook
de
geweldig.
Humor was niet alleen gereserveerd
niet.
Voor de Nederlanders.
Nee, zeker niet. Maar het komt hier wel veel voor.
Ja. Maar het is ook, er zitten ook juweeltjes.
Want ja.
Ook in die tweede zaal, in de verre hoek, zie je dan links echt een vederlicht werk van Richard Long.
Ja.
Prachtig werk, een spiraal van houtjes. Ja, net iets kleiner dan een potlood, denk ik.
Zo ongeveer die maat.
Zoiets.
Ja,
maar het zijn natuurlijke houtjes, het zijn geen potloden. Vormte. En die vormen een spiraal.
Ja. Ja. Ja.
Prachtig werk.
Vederlicht.
Dat je met niets zo'n sculptuur kunt maken.
Ja.
En ja, daar zijn er veel van. Hè? Ook van diezelfde Richard Long heb je Richard Even Mud Circles.
De Mud Circles,
die
één
zijn met het gebouw, want dat is een muurschildering.
Ja, die zijn in de jaren 80 hier op de muur aangebracht. Drie grote cirkels gemaakt van modder inderdaad uit River Avon, waar die ook woont. Hij woont in Bristol. Met de hand aangebracht.
Ja, beetje leverkleurig bruin.
Ja, dus een beetje Klopt, ja, ja. Dat is, blijkbaar heeft die modder die kleur. Ja. Of de bodem die kleur van die rivier.
Prachtig werk.
Ja, dat blijft ontroeren, ja. Ja, ook het idee dat hij daar gewoon zelf met zijn eigen handen dat heeft aangebracht. En je ook dat gebaar nog ziet, hè. Je ziet hoe die op die muur gewerkt heeft. En dat spettert natuurlijk. En dat zie je allemaal nog. Dus je ziet...
Ja, het is een registratie van een handeling.
Het is ook een registratie van hoe het is gemaakt, ja. Inderdaad. Maar tegelijkertijd is dat dus ook wat het is. En dat is godzijdank altijd bewaard gebleven. Dus daar staat normaal gesproken een voorzetwand zit daarvoor. Want we hebben natuurlijk ook andere, er zijn ook andere tentoonstellingen hier natuurlijk. En dan, ja, dan moet het even uit het zicht. Maar het is toch al de tweede keer in mijn bestaan hier dat het werk weer het voorschijn komt. Dus vind ik toch wel heel leuk.
Ja, prachtig.
Ik ben er heel erg aan gehecht. Ja.
Ja, nee, dat kan ik me goed voorstellen. Ja. Ook ja. In diezelfde ja. Zaal ook heel mooi werk van Adam Colton. We horen dat ja. Die beeld en die tekening, horen die bij elkaar?
Ja. Ja, want
het
zeker.
Je ziet het beeldend, ja, maar zeker. Is het één werk?
Nee, het is niet één werk. Nee, nee, het is niet één werk, maar ze horen wel bij elkaar. Het zie je ook aan de titel. Hè. Het is een tekening voor die sculptuur met nummer. Ik weet niet, het nummer niet uit mijn hoofd.
Maar daar zie je alweer een heel andere wereld in dat werk. Hè, dat heeft niks te maken met Richard Long, zou je kunnen zeggen, misschien in de verte. En er is altijd een connectie te bedenken, maar visueel, direct... kom je in een heel andere wereld terecht. En dat is ook een andere fase duidelijk
ja.
Van Art and Project.
Ook in de geschiedenis van Art and Project, ja zeker. Adam Colton was, dat denk ik ook zijn eerste tentoonstelling bij Art and Project. En dat kan ik me dus nog heel goed herinneren. Dat die beelden daar stonden. En zoiets had ik echt nog nooit gezien. En het mooie daarvan heb ik altijd gevonden. Dat enerzijds, het zijn verschijningen die je nooit eerder had gezien. Volkomen nieuw. En aan de andere kant zit er iets heel klassieks in. De manier waarop ze tot stand komen. De manier waarop hij zo'n vorm creëert. En het beeld wat je op de tentoonstelling ziet. Het is moeilijk uit te leggen op de radio. Maar het is eigenlijk een soort... Hij kijkt eigenlijk langs zijn eigen lichaam naar beneden. En definieert een soort punten. En die zet hij om in de sculptuur.
Ja, en die punten, die zet hij om in een tekening.
Die tekening kan je heel goed zien.
En die is helemaal geometrisch, die tekening.
Ja.
Maar als het ware dat die geometrische projectie... die projecteert hij in het hart, als het ware, van de steen. En dat haalt
gips
hij en dat haalt hij er gedeeltelijk uit.
Ja, je hebt dus delen die uitsteken en delen die terug laat wijken. En natuurlijk gebeurt daar iets halverwege door. Het is niet een één-op-één vertaling... maar je kan toch ook daar het proces heel goed volgen... hoe die tot die eigenzinnige gestaltes komt. En het is een hele klassieke techniek, hè. Als je een beeld wil kopiëren, doe je dat ook. Met zo'n punteermachine zet je ook die punten uit. En daar maakt hij eigenlijk gebruik van, maar natuurlijk op een hele eigen manier. Dat heb ik altijd echt ongelooflijk aantrekkelijk gevonden.
Ja, ik zag die combinatie. In zijn studio, waar hij al vrij lang zit, zie ik ook... Op één paneel op zijn wand zie ik allemaal van die berekeningen.
Precies.
En dat is stamt uit die tijd dat hij die berekeningen maakte om die punten te stellen.
En dat doet hij vaak
stellen.
Ook op hele lullige kleine plankjes. Het ligt een vormpje en dan zie je hem daar ook al. We hebben laatst nog zo'n plankje van hem kunnen kopen. En dan zie je ook hoe hij dat doet. Hoe dat proces dat zal. Dat kan dan tot een hele grote sculptuur leiden. En dat... Ja, die omzetting waar je natuurlijk nooit helemaal de vinger op kan leggen. Maar je ziet wel hoe zijn hoofd werkt, zeg maar.
Ja. Ja, want wat heel interessant is, is dat er in de tentoonstelling... zie je ook verschuivingen in het oeuvre van enkele kunstenaars zelf, zoals Pope. Hè, daar heb je die mooie grote scherven in de derde zaal te zien. Maar dan zie je hem... In de allerlaatste zaal, die hele grote beeldenzaal.
Ja.
En er is een heel ander werk van hem te zien.
Ja, dat is bijna niet... Dat zou je niet bij elkaar bedenken als je het niet weet. Nee, zeker niet. Nee.
Ja, dus daarin kan je ook zien dat Art and Project meebewoog met zijn kunstenaars.
Ja, absoluut. Ja. En Pope is ook een van de kunstenaars die heel lang... vanaf het begin bij Art and Project zijn geweest. En ook is gebleven altijd. Ja.
En jij kende Adriaan van Beieren... Of Adriaan van Ravenstein en Geert van Beieren zelf ook?
Ja, zeker. Ik ben denk ik aangehaakt ergens halverwege, nou, eind jaren 80. Dus Prinsengracht, die periode, nog net Prinsengracht meegemaakt. Dan zijn ze natuurlijk 99 naar Sloodorp gegaan.
Ver in Noord-Holland.
Ver in Noord-Holland, ver van de grote stad, ver van, ook heel bewust afstand genomen daarvan. En dat was natuurlijk een fantastische plek. En er was heel veel ruimte om tentoonstelling te maken. Het is een voormalig Joods werkdorp, zoals het dan genoemd wordt, werd, Nieuwe Sluis. Bedoeld voor Joden die gevlucht waren
vanuit
Duitsland en daar een agrarische opleiding konden volgen om te kunnen immigreren naar Israël. Het was nadrukkelijk niet de bedoeling van de Nederlandse regering dat ze hier zouden blijven. Dat moet ik wel even bijmelden. Dus er was heel veel ruimte. En het was een feest om daar te komen. Aantal bezoekers nam daar, denk ik, heel drastisch af. Want ja, je moest je daar echt naartoe begeven. Dus ook al is 70 kilometer niet zo ver, maar je moet er toch echt naartoe.
En dus je kan niet overbleven even... als een trouw publiek.
Zeker, ja. Zeker. Een klein publiek, maar wel heel trouw. Ja, zeker. Ja. En je kon daar ook eigenlijk altijd wel, ja, dan belde je 's ochtends, God, zijn jullie open? Ja, dat waren ze eigenlijk altijd. Ze waren heel veel, ze waren er ook heel graag, denk ik. En het was heel, er was natuurlijk altijd wel, ja, iets bijzonders te zien. En het was, ik kon er ook bij, ja, jaloers is heel goed ooit, maar ik dacht, oh, het is heerlijk dat je inderdaad alleen maar met die kunst bezig kunt zijn en je daardoor kunt omringen. Dat vond ik geweldig. En het bleef ook allemaal van hele hoge kwaliteit. Het is gewoon allemaal altijd zo bijzonder.
Ja, hoe vaak kwam je daar dan?
Ja, god, dat weet ik niet. Maar ik denk dat ik toch heel veel tentoonstellingen daar wel heb gezien. Die natuurlijk vrij lang liepen. Ja, toch door de loop daar, ja. Ik weet het niet precies. Maar echt toch wel heel regelmatig. Ja, ik vond echt, het was een uitje. Het was echt een uitje.
Wat interessant is natuurlijk, want ik noem dit ook die relatie, die persoonlijke relatie. Want ze waren trouw aan een kunstenaar. Maar ze waren ook trouw aan de conservatoren, hè, zoals jij er een was, waar ze contact mee hadden, waar ze mee werkten?
Nou ja, ze beklaagden, of dat terecht is op tweede, hè, maar ze beklaagden zich erover dat er een sloopdorp, dus geen museum meer kwam. Of dat zo is, laat ik het midden hoor, maar dat zal ook wel zo nogmaals.
Dat belangstelling liep terug. Vermeld,
ja,
in
dat
de
klopt.
Katalogus.
Nee, dat klopt. Ja. Klopt. Dat is een uitspraak van Aria van Ravenstein. Dus ik kwam er wel, omdat ik het gewoon toch, ja, zoals gezegd, vond het altijd een heel inspirerend. En toch dat je, wat ik net al zei, dat je alleen maar met je kunst bezig kunt zijn. En dan kwam ik er vandaan en dacht ik, ja, hier gaat het om.
Ja.
Dus ik vond dat heel, voor mijzelf heel inspirerend.
Nee, want als zij een gift deden, dan was dat vaak verbonden met de persoon. En minder, meer nog dan met het instituut.
Ja, ze hebben aanvankelijk, we hadden het eerder al over die grote collectie daar bleek te zijn. Hè, uiteindelijk 800 objecten. En ze zijn vanaf ongeveer midden jaren 90 zijn ze gaan nadenken, ja, wat moeten we daarmee gaan doen? En toen hebben ze wel instituten toch ook echt heel zorgvuldig gekozen over waar passen bepaalde werken. Nou, Kunstmuseum Den Haag is er ook een van, bijvoorbeeld de Boijmans van Beuningen zijn werken naartoe gegaan. Dus ja, dat klopt.
Maar ze vroegen aan jou ook, maar je gaat hier niet volgend jaar al weg, toch?
Nee, dat klopt. Dat hebben ze inderdaad. Nee, dat hebben ze zeker gedaan. Ja, ja, nee, het persoonlijke kan je niet uitvlakken. Zeker niet. Nee,
en ook,
zeker niet.
Er is een gedeelte van de collectie is naar het MoMA gegaan. Dat is het conceptuele deel.
Ja.
Er is een mooie tentoonstelling over geweest. Mavis en Van Deurs hebben daar een prachtige catalogus van gemaakt.
Klopt.
Ook. In en out of
In
Amsterdam.
In en out of Amsterdam. Ja, klopt.
En,
ja.
Hoe heet hij? Chris?
Christophe Scherix.
Die was conservator in Zwitserland.
Genève, ja.
En die verhuisde naar MoMA. En de...
Mocht het meenemen.
Hij mocht inderdaad het werk meenemen.
Ja. Ja, het is natuurlijk en, hè. Want Christophe was in Genève, had heel grote belangstelling voor dat bulletin ook. En heeft daar ook meerdere tentoonstellingen van gemaakt. Dus dat was natuurlijk de reden waarom ze bij hem terechtkwamen. Met die conceptuele kunst. En het was ook de gedachte, ja, dat is er in Nederland eigenlijk al genoeg. Dus het is ook goed om dat naar het buitenland te brengen.
Maar het had ook in Zwitserland terecht kunnen komen als Chris daar was gebleven.
Dan was het daar misschien ook wel gebleven.
Maar
ja, dat
nam
zou
je
goed.
Het als een bruidschat mee.
Helemaal waar. Nee, klopt.
Naar het MoMA.
Nee, klopt. Nee, maar ik wil maar zeggen, het is en de persoon, maar natuurlijk ook de inhoud. Dat spreekt voor zich.
Ja.
En dat is misschien ook wel heel nauw verweven met elkaar.
En je zou kunnen zeggen dat dat weer heel lijkt op hoe Art & Project begon. Dat het toch een heel direct menselijk contact was.
Jawel.
En dat het minder het geïnstitutionaliseerde voorop stond.
Ja, ik denk dat je daar wel gelijk in had. Aan de andere kant, of misschien is het wel niet een tegenstelling, was de drempel vaak ook wel hoog voor mensen. Ik heb mensen gekend die er nauwelijks naar binnen durfden, die toch die afstand voelden. Ik kan mezelf nog heel goed herinneren dat ik in de jaren 80, eind jaren 80 denk ik, een lezingje moest houden over Adam Colton. En nou, vond ik leuk om te doen. En wie zit er op de eerste rij? Geert van Beieren. Dacht, oh god, weet je, die weet misschien nog veel meer van dan ik. En wat sta ik hier te vertellen? En toen zei iemand, ja, dan hoef je helemaal geen zorgen over te maken. Want als je één keer zeg maar die balutage door bent om te zeggen, ja, dan hoor je erbij. En dat was wel waar. Dat heb ik ook wel zo ervaren. Die begin denk, ja, ik keek er toch een beetje tegenaan. Zo van, goh, ja. Ja, toch wel met heel veel respect en bewondering. En dan ineens hoor je erbij. Vond ik heel best wel. Dat kan me nog heel goed herinneren. Dus het is ook. Die trouw, weet je, dan moest er heel wat gebeuren. Wil je uit de boot vallen, denk
ja.
ik. Ja, en denk ja. dat wel. Ja, natuurlijk is dat gebeurd. Kijk, iedereen,
dat is wel een poosje geleden natuurlijk.
Tuurlijk, nee, maar kijk, altijd in zo'n lange tijd zullen er zeker mensen... Er zijn ook vast oneenigheden geweest met kunstenaars. Die zijn natuurlijk ook geweest, dat is logisch. En het gaat niet allemaal over een leendokje, maar dat is wel een beetje waar. Dus dat in die zin ook echt wel iets, ik heb wel eens de term protectionistisch gebruikt, ja. Ten opzichte ook van hun kunstenaars, die daar ook heel erg, ook heel veel baat bij hebben gehad natuurlijk. En ook echt gewoon daarin, het was in zekere zin protectionistisch, het was in zekere zin elitair, maar voor de kunstenaars die daartoe behoorden, was het een warm bad. En het was het voor mij in zekere zin ook.
Ja, het is wel interessant dat het je allerlaatste tentoonstelling is hier. In je periode als directeur van Krullenmuller.
Nou, op zich heel passend, ja.
Ja, toch?
Vind ik ook wel heel leuk. Ja, zeker. Ja, ja zeker. Ja, ben ik heel blij.
Nee, het is echt een prachtige tentoonstelling, ja. zonder meer. En het is toch ook, vind ik ook wel bijzonder dat er het is echt een eerbetoon ook. En het is ook een soort markering in de geschiedenis ook, denk ik, dat er zo'n boek mee verscheen.
Ja, dat is het zeker. En ook wel het goede moment om het te doen en ook de goede plaats om het te doen. Wat niet wil zeggen dat we de pretentie hebben dat we nu het hele verhaal hebben geschreven. Mm. Dat zal niet zo zijn. Het is een eerste begin, het is een eerste aanzet. Het is een heel goed artikel, hebben we een paar keer aan gerefereerd van Jip Hinten en Katrien Schuider, prima. Maar de tijd gaat natuurlijk door en je krijgt ook steeds meer afstand. Er zijn ook belangrijke bron voor het hele onderzoek wat gedaan is. En voor het boek is ook het archief van Northern Project, wat ondergebracht is bij het RKD. En wat is ook een aanleiding geweest, dat is langzamerhand ontsloten. Dat is het nu, dus het is ook toegankelijk, dus het is een enorme bron geweest. Sommige delen van het archief zijn, zoals dat vaak gaat, natuurlijk nog niet ontsloten. Persoonlijke correspondentie nog niet, de hele financiële boekhouding nog niet bijvoorbeeld. Je kan je voorstellen dat, ik weet niet of iemand zich daar over 50 jaar nog mee gaat bezighouden of langer, maar daar komt ook weer nieuwe informatie uit. We hebben niet de pretentie dat we nu het hele, dat het af is. Mm. En ik zou hopen, dat er toch nog misschien over een periode iemand dat daar nog eens keer op terugkijkt en misschien nog iets aan toevoegt. Misschien bij een van de andere instellingen waar delen van de collectie zijn ondergebracht. Dat zou natuurlijk ook
ja, precies, want
best
het is niet alleen
zijn.
Terecht te komen in Nederland, nee. Bij Krullenmuller Museum.
Nou ja, het MoMA heeft het natuurlijk gedaan, hè, met wat je al zei, In and Out of Amsterdam. Dat is ook een heel mooie mijlpaal. En dit is eigenlijk de tweede.
Ja. En jij, Lisette, aan het einde van je directeurschap.
Ja, ja, ik zit er al op.
Ja, en hoe is dat nu?
Ja, god, hoe is het? Dat vraagt natuurlijk iedereen.
Ja, ik moet het toch vragen.
Ja, je moet het vragen. Ja, het is fact of life. Het is wat het is. Vind ik het fijn om weg te
gaan. Wanneer begon je hier ook alweer?
Ik begon hier op 1 april 2012.
Ja, precies.
Dus het is bijna, nou, ruim 11 jaar, bijna 12 jaar. Het is een plek. Ik hou enorm van dit museum. Heb echt met ongelooflijk veel plezier gewerkt. En het is niet zo dat je zegt van god, ik moet hier weg. Ik vind het niet meer leuk. Of het is integendeel. Maar op een gegeven moment, dit is gewoon iets. Het is iets natuurlijks. Het is gewoon iets wat gebeurt. Het is een goede opvolger. Ja, het is heel obligaat, maar ik zeg toch, er zit een heel goed team. En ik laat het eigenlijk met heel veel gerustheid laat ik het achter. En nou, wat je net al zei, dit is een heel mooi punt om afscheid mee te nemen. De tentoonstelling hiervoor was groot. De tentoonstelling over het futurisme, wat ook heel erg toch ook wel met mij verbonden was. Nou ja, dat is, ja, bedoel,
ja, want ik noem
geen, Artem, enke, ja. geen enkele reden om te klagen.
Ja. Ja, nee, want ik nee. noem Artem Project dan, en, maar er zijn natuurlijk heel veel tentoonstellingen.
Nee, natuurlijk, nee, dat hoef ik niet alles te noemen.
Waar je
je
mee verbonden
hebt,
natuurlijk.
Natuurlijk, dat hoeft helemaal niet. Nee, dus ja. Ja, het is, ik zeg altijd, ja, het is wat het is. Ja.
Waar zijn er tentoonstellingen waar je met bijzondere liefde naar terugkijkt?
Nou, dit zijn er zeker twee. Futurisme natuurlijk ook wel een project waar... we hebben de afgelopen 10 jaar verschillende belangrijke stukken op het gebied van het futurisme kunnen verwerven. Dus ook daarvoor gold, ja, als er één museum is om zo'n tentoonstelling te maken, dan is het toch ook hier. Ook een boek bij verschenen waar heel veel onderzoek voor is gedaan. En ja, dat zijn toch wel de tentoonstellingen waar ik erg van hou. Ook omdat het net die verdieping geeft. Enorme projecten natuurlijk allebei, die ook heel veel enorme wissel hebben getrokken op alles en iedereen hier. Het is natuurlijk voor een kleine organisatie heel veel werk. Ja, dus die twee zeker. Ja, god, dan verder moet ik eens even nadenken. Dit moet je er maar uitknippen.
Ben je daar helemaal niet mee bezig geweest? Want daar lijkt het een beetje op dan.
Dat ik erover na... Ja.
Met
gek, hè?
Terugkijken.
Ja, ja, ja.
Is het daar nog te vroeg voor?
Ja, misschien is het daar te vroeg voor. Ja, en het is ook altijd... Ja, weet je, Adrien van Ravenstein, die zei altijd... werd de vraag gesteld van wie... Welke werk heb je nou het meest mee? En dan zei hij altijd, ja, daar kan ik geen antwoord op geven. Want je kan een moeder ook niet vragen van welk kind vind je het leukst. Daar zit natuurlijk wel iets in. En op het moment dat je met iets bezig bent, ben je natuurlijk heel erg mee verbonden. En dan komt er weer iets anders. Dat is ook het mooie. Maar misschien als ik het toch een moet noemen, dan is het, zeg maar, mijn tussen aanhalingstekens eerste grote tentoonstelling. Dat was in 2014. Een heel mooi overzicht van het werk van Georges Seurat. Natuurlijk iets totaal anders.
Maar daar verbonden heb ik... met de basis van
de collectie.
Van
hier.
De collectie.
Ja, zeker. En we wilden toen toch wat grotere tentoonstellingen gaan maken. Wel met een heel duidelijk kunsthistorische inhoud, maar ook wel voor een breder publiek. En dat is met die tentoonstelling heel erg goed gelukt. En ja, dat denk ik nog steeds met heel veel plezier aan terug. Ja.
Ja. Het is interessant, hè, dat contrast. Want Krullenmuller Museum is ook een museum waar, laten we zeggen, niet per definitie alleen maar kunstliefhebbers komen, maar ook cultuurliefhebbers.
Ja.
Mensen die komen wandelen, in de beeldentuin gaan. En dus dan niet per definitie de confrontatie schuwen om dingen te zien die ze normaal gesproken niet gaan bekijken.
Klopt.
En dat is interessant, toch? Dat een Art & Project ook daar mee verbonden is. En dat is misschien ook wel de kwaliteit van het museum.
Ja, dat vind ik zeker. Het is hier komen inderdaad, zoals je terecht zegt, heel veel doorgewinterde museumbezoeker. Die vind je hier misschien wel minder dan, of weet ik wel zeker dat je die minder vindt dan bijvoorbeeld in het Stedelijk Museum in Amsterdam. Daar staat tegenover dat bij ons, ja, er komen heel veel toeristen, zeg maar. Mensen die hier ook een vakantie doorbrengen op de Veluwe. En ik vind dat vind ik ontroerend, dat je dus daar zie je toch iemand die, ja, die iemand, een gezin komt van de camping, zeg maar, is prima. En die staan dan toch voor een Mondriaan. En dat vind ik echt ontroerend. Dat vind ik, Dat vind ik echt ook een belangrijke functie van dit museum. Het is ook ja, wat dan in marketingtermen heet, een soort first-timer museum. Hè. Er zijn mensen die komen normaal niet in het museum, maar die gaan dan wel hier naartoe. En als je dan zo rondloopt...
Dat was persoonlijk ook, hoor. Ja. Ik kwam hier denk ik als 14-jarige met school.
Ja, dat klopt. Dat geldt voor heel veel. Ja.
Voor het eerst. Ja. Net als dat ik op die manier misschien een half jaar daarvoor in het stedelijk terecht kwam.
Ja.
En dus voor mij was dat... Een eerste kennismaking met moderne en hedendaagse kunst.
Ja. Nou ja, dat vind ik dus wel heel mooi. We hebben heel veel van dit soort publiek. En ja, dat vind ik echt groot goed.
Ja.
Dat ontroert me wel. Ja.
Heb je plannen voor de toekomst?
Niet echt. Nee. Nee, ik zeg altijd, ik heb eigenlijk nog nooit iets echt gepland in mijn leven. En ja, dit dus ook niet. Ik ga het wel zien.
Nee, nooit gepland. Net als dat je in het vorige gesprek dat ik met je had over je directeurschap, dat je zei, ja, ik ben nooit begonnen met het idee om ooit directeur te worden van een museum. Maar je bent er toch geworden. En je hebt ooit ergens de ambitie getoond om dat te gaan doen. Hè, dus het is wat anders dan dat je zegt, nou, ik ga met pensioen, want ik moet met pensioen. Zo is het in Nederland natuurlijk ook. Hey, misschien kun je een hoge uitzondering verkrijgen voor een jaar respijt.
Nee, maar het is normaal. Ja, natuurlijk.
Maar in principe ga je
normaal,
met pensioen
tuurlijk.
In Nederland.
Ja, natuurlijk. Ja,
dus, maar dan had je kunnen bedenken dat je misschien van alles wil gaan doen nog, dat je niet kon doen eerder. Maar dat heb je laten rusten, die gedachte.
We zien het wel.
Mooi.
Ja, we zien het wel.
Lisette Pelzer. Dankjewel.
Nou, jij ook bedankt.
Voor het gesprek.
Heel veel
de
dank.
De tentoonstelling. Eerst komt de liefde voor de kunst. Art and Project. In het Krullenmullen Museum. Ja, die is nog... Ik heb de folder vergeten mee te nemen. Tot wanneer is de tentoonstelling te zien? Nou, het staat allemaal in de aankondiging. Dus dat moet ik eerder zeggen...
Eind februari. Ik had de datum even niet. Maar ja. Goed, dat kan je er wel in plakken.
Precies.
Eind... Ja, 25 februari.
25 februari. Ja. Dat is een beetje een slordig einde van de uitzending. Maar we hebben de informatie boven gekregen. Lisette, hartelijk dank. En ik dank u voor het luisteren.